Kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat dominee G.J. van Asperen voor. Morgen, de tweede paasdag, hoop ik om 10:00 voor te gaan. Zondag 3 april zijn de diensten om 16:30. 's morgens gaat dominee van Blijdenveen voor en 's middags ga ik zelf weer voor. En verder zijn er nog een aantal mededelingen. Woensdag 30 maart vergadert de kerkraad. En volgende week is er weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En straks aansluitend aan deze dienst zingen we enkele paasliederen. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. Er zijn 3 collecten in deze dienst, waarvan de eerste voor IKEG is bestemd, Internationaal Kinderevangelisatie Genootschap. De tweede collecte is voor de commissie opleiding van de Hersteld Hervormde Kerk, ten behoeve van de opleiding van predikanten. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 21. Psalm 21 vers 4 en vers 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er volgt. Psalm 21 vers 4 en 5. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus ons daarvan gegeven heeft. En daarna zingen we uit Psalm 87, het derde vers, dat is de kinderpsalm van deze dienst. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Psalm 87, vers 3, zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam en de vraag stelde: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen bidden voor de heer Marcus, die al lange tijd onze diensten niet kan bezoeken en die thuis wel meeluistert, maar door zijn voortgaande ziekteproces de achteruitgang ervaart. En we willen voor hem bidden en vragen of hij ook hoop mag hebben en op deze paasdag mag uitzien naar de toekomst. We willen ook bidden voor dominee Pronk. Hij is in de achterliggende tijd opgenomen in een hospice. Ook zijn gezondheidstoestand gaat achteruit en het einde nadert voor hem. Laten we samen bidden. Heere trouwe, eeuwige God, op deze paasmorgen zijn wij bijeengekomen om opnieuw te luisteren naar de woorden die wij al kennen, namelijk dat Jezus uit de doden is opgestaan. En we bidden u, Heere, dat die oude bekende woorden die elk jaar weer met Pasen klinken, nieuw en krachtig mogen zijn. En dat wij vanmorgen mogen merken dat het koninkrijk niet is gelegen in woorden en klanken, maar in betoning van geest en kracht. Dat wij mogen zijn als die vrouwen, bij wie het innerlijk totaal veranderde, toen doordrong bij hen wat dat wil zeggen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Heere, daarom bidden wij dat u zelf in ons midden aanwezig bent, als de opgestaan en als de levende. Wij vragen u dat u met uw geest in onze harten woont en werkt. Dat u door uw woord tot ons spreekt. En dat diezelfde veranderende kracht in onze levens aanwezig mag zijn. Heere, daarmee vragen wij veel. Wij vragen om leven uit de dood. Wij vragen om opstanding ook voor onszelf. Wij vragen dat wat u gedaan hebt doorwerkt in ons bestaan, in ons leven, in deze wereld. En Heere, dan zijn we hier gekomen. En de wereld van vandaag is niet anders dan de wereld van gisteren. En een nieuwe week is niet anders dan de week die voorbij ging. We leven in een wereld waar dood en verderf lijken te regeren. Waar de angst koning is. Waar terreur en haat het voor het zeggen hebben. Waar de wereld in de greep is van mensen die de ander willen doden en willen ombrengen. Waar egoïsme en zelfbedoeling zo sterk aanwezig is, ook in onze levens. Heere God, we bidden u dat de levende kracht van Jezus Christus, dat alles mag overstijgen en mag overtreffen. En dat zijn kracht in onze zwakheid neerdaalt. Heere, wij danken u dat wij elk jaar weer en ook nu vandaag dat mogen gedenken, dat Jezus uit de doden opstond. En dat hij de overwinning heeft behaald. En dat hij zeker deze wereld zal brengen tot de bestemming die hij heeft weggelegd voor allen die in hem geloven. En daarom bidden wij, Heere, werk dat geloof door dat evangelie en door de geest van Christus in ons aller hart. Versterk het. Richt het opnieuw op onze Heere Jezus Christus. Zo vragen wij, Heere, help ons in het luisteren. Geef dat wij met een ontvankelijk hart mogen horen naar het woord dat gesproken wordt. Neem alle barrières weg die er kunnen zijn. Wij bidden ook dat u bent bij uw dienaar die het woord zal uitleggen en verkondigen. Ondersteun hem de geest en lichaam, zodat hij die woorden gebruiken mag. Die zinnen kiezen mag. Die dienstbaar zijn, die instrument mogen zijn tot het geloof. Want u heeft dat gezegd, Heere. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Laat dat dan ook de vervulling van die belofte deze morgen mogen blijken. Heer, we bidden voor elkaar zoals we hier zijn. En zoals we ons leven meedragen. Geef een woord op zijn tijd voor ieder van ons. U bracht ons op deze morgen bijeen. Laat dan ook uw woord in ons alle leven mogen klinken. En zo, Heere, luisteren we voor onszelf, maar ook voor elkaar, in de hoop om als christelijke gemeente te mogen leven van datzelfde evangelie en met elkaar datzelfde evangelie mogen delen. We bidden voor de heer Marcus, die niet bij ons kan zijn, die thuis meeluistert. Heere, u weet hoe het met hem is. En hoe de ziekte ook voortschrijdt. En hoe hij de achteruitgang van het lichaam merkt. We danken u, Heere, dat hij mag weten dat als het huis van deze aardse tabernakel afgebroken wordt, hij een eeuwig gebouw van God in de hemelen heeft. En dat dat ook zijn vreugde en zijn uitzien is. Heere, geef hem geduld, geef hem volharding. En we bidden ook voor allen die in liefde en zorg om hem heen staan, in het bijzonder ook zijn kinderen en de kleinkinderen. Help hen ook als zij voor hun vader en opa zorgen. We bidden voor dominee Pronk. Hij kon niet langer thuis zijn Zijn gezondheidstoestand ging zo achteruit dat hij moest worden opgenomen in een hospice. Gedenk hem, heren, en zijn vrouw. En heren, we mogen ook danken voor het verlangen dat in zijn hart steeds groter wordt. Om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Laat al zijn hoop en al zijn geloof niet rusten op het vele werk dat hij heeft mogen doen in zijn arbeidszame leven. Ook hier in deze gemeente. Maar dat hij zal zeggen: ik ben maar een onnutte dienstknecht. Ik heb maar gedaan wat ik moest doen. Maar dat hij mag weten dat hij toch mag ingaan. Juist mag ingaan uit genade. In de vreugde van zijn Heere. Gedenk hem en zijn vrouw en allen die ook om hen heen staan in liefde. We bidden, Heere, voor andere personen die, om welke reden dan ook, niet bij ons zijn in de diensten, maar zich met ons verbonden weten. En ook op die manier bij ons zijn. We bidden, Heere, voor het evangelisatiewerk dat mag gebeuren vanuit onze gemeente of vanuit andere gemeenten. We bidden, Heere, dat het zijn vrucht mag hebben hier in de wijk Kralingse Veer en omliggende wijken. Help ook de evangelisatiecommissie in het nadenken en het vinden van wegen en manieren om het evangelie met anderen te delen. En dat we als gemeente ook openstaan, ontvankelijk zijn, hartelijk zijn, mensen welkom heten die op zoek zijn naar God en zijn genade. We bidden hier ook voor de collecten in deze dienst, de opleiding voor de predikanten. Ook dat werk is zo nodig en belangrijk, dat wij als kerk dienstknechten mogen hebben die thuis zijn in uw woord en die vervuld zijn met uw geest. Dat wij leraars mogen hebben die niet de sleutel de kennis wegnemen, maar de sleutel de kennis mogen hanteren. Zegen de opleiding en zegen de gaven die we daarvoor mogen geven. Ook voor IKEG bidden wij, kinderevangelisatiewerk. Heere, help hen om dat werk te doen en anderen te steunen om het werk te doen. We weten dat u vaak werkt in de jonge harten van kinderen. En dan mogen zij het brood uitwerpen en dan zullen wij het vinden na vele dagen. Heere, in dat verlangen mogen wij ook onze gaven geven en zegen het. Ook bidden wij voor de kerkenraadsvergadering die deze week zal gaan plaatsvinden. Geef dat de kerkenraad wijsheid ontvangt. Dat wij als gemeente mogen merken hoe u ook door de ambten heen uw gemeente wilt zegenen. Heere, al wat ons ontbreekt, schenkt u zo, wij het smeken, mild en overvloedig. Laat het ook mogen zijn voor de kerkenraad. Heere, zo zien wij op tot u. Wij leggen alle dingen in uw handen neer. We bidden om uw aanwezigheid, omdat u leeft. Hoor dan ons gebed, zie ons aan in uw genade. We bidden dit om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en wij lezen uit Lucas 24. En ik zou ook een stukje willen lezen uit Romeinen 6. De tekst zal zijn uit Lucas 24, maar we lezen ook vers 1 tot en met 8 uit Romeinen 6. Eerst Lucas 24, vers 1 tot en met 12 en daarna Romeinen 6. Lucas 24 dus, vers 1 tot en met 12. Daar luidt het woord van God. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met hen. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij, die engelen, tot hen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met hen, die dit tot de apostelen zeiden. En hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap, wartaal. En ze geloofden hen niet. Maar Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende, alleen. En hij ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Aansluitend Romeinen 6. Romeinen 6, vers 1 tot en met 8. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Of weet gij niet dat, zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hen begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd, vrij verklaard van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Tot zover de lezingen uit de schrift. De tekst voor de prediking vinden wij in Lucas hoofdstuk 24, de versen 6 tot en met 8. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen, gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. We schrijven boven de preek: Christus is opgestaan. Christus is opgestaan. Dat is het thema op deze paasmorgen. En we denken daarover na in drie gedachten. Ten eerste, voorbij de dood. Ten tweede, in dit leven. En ten derde, naar zijn woord. Christus is opgestaan. Ten eerste, opgestaan voorbij de dood. Hij heeft de dood niet gepasseerd. Hij is niet langs de dood heen gegaan, maar er doorheen, en zijn opstanding was na de dood, voorbij de dood. Vanzelfsprekend uiteraard, maar toch goed om ons te realiseren wat dat betekent. Er is geen opstanding mogelijk als er geen dood aan vooraf is gegaan. Dus onze eerste gedachte, voorbij de dood, opgestaan. Ten tweede, in dit leven opgestaan. Teruggekomen in dit leven. Ons bestaan, ons leven, opgestaan in dit leven. En ten derde, naar zijn woord. Want, zeggen de engelen, denk eens aan terug, wat heeft hij gezegd? Dit zei hij, en die vrouwen werden gedachtig, ze herinnerden zijn woorden, naar zijn woord. Laten we zingen uit Psalm 42, 3 en 7, O mijn ziel. Wat buig u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in zijn hoogste lof uw lust. Vers 3 en ook vers 7 uit Psalm 42. Gemeente, wij lezen in Genesis 45 hoe de zonen van Jacob terugkomen uit Egypte en het blijde nieuws aan hun vader vertellen dat Jozef leeft. Zij zijn erheen gegaan en die oude man is daar in kommer en zorg achtergebleven. Hij vraagt zich af hoeveel van zijn zonen hij nog levend terug zal zien. En dan komen ze terug. En ze hebben een wonderlijke, ze hebben een prachtige boodschap voor hem. Vader, we zijn er allemaal nog. En kijk eens, luister eens. Jozef leeft. En dan, gemeente, lezen wij iets bijzonders. Wat is de reactie van deze oude man op dat heerlijke nieuws? Toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde ze niet. Wat hij toen hoorde was te mooi om waar te zijn. Hij kon het niet geloven. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. En wie zou deze oude man kwalijk nemen? Na zoveel jaren van verdriet, na zoveel jaren van gemis, na zoveel jaren zonder Jozef. Opeens is daar dat bericht, Jozef leeft. Zo kan de boodschap van Pasen ook zijn voor ons. De boodschap dat Jezus de dood heeft overwonnen. Mooi. Te mooi. Te mooi om waar te zijn. Want wij leven nog steeds toch in een stervende wereld. Wij leven nog steeds in een wereld waar de dood aanwezig is. Jezus heeft de dood overwonnen. Ja. Als hij de dood heeft overwonnen, waarom moeten wij dan nog sterven? Als hij de dood heeft overwonnen, waarom moeten wij dan nog sterven? Ja, zegt die man, die vraag stelt onze catechismus ook. Dat klopt. Vraag nummer 42 van onze catechismus. Waarom moeten wij nog sterven als Jezus voor ons gestorven is? En dan luidt het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Volkomen waar. Dat laten we staan. Maar is het een volledig antwoord? Is het een antwoord op alle vragen die wij op een paasdag kunnen voelen? Ja, dat antwoord van de catechismus, dat legt uit wat er na de dood wacht. Geen vervloeking, geen hel, geen veroordeling, maar het eeuwige leven. Volkomen waar. Maar waarom moeten wij nog steeds door dat stervensproces? Waarom is dat nog steeds zo moeilijk en zo pijnlijk? Waarom heeft de Heer Jezus dat niet voor ons weggenomen? Dat wij kunnen gaan sterven zoals een kind gaat slapen. Waarom kan die weg daarheen, naar dat eeuwige leven, soms zo moeilijk zijn? Waarom is dat soms een weg van Alzheimer? Waarom is dat soms een weg van kanker? Waarom is er in het leven van gelovigen nog zoiets simpels als hoofdpijn en misselijkheid? Die kleine ongemakken van het leven zogenaamd. Maar wat kan het ons beheersen? Wat kan het ons beklemmen? Waarom heeft de Heer Jezus dat nu niet weggenomen? Waarom zijn er nog steeds kinderen die heimwee hebben? Waarom zijn er nog steeds ouderen die eenzaamheid hebben? Waarom takelt ons lichaam af? En zitten we in dat verouderings- en dat verstervingsproces, de ontluistering? Als Jezus de dood heeft overwonnen, dan dat toch ook, zouden we denken. Waarom als wij op deze paasmorgen tegen elkaar zeggen dat Jezus uit het graf is opgestaan en de dood heerst niet meer over hem. Hij is de zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij voorgoed, voor God. Maar waarom zien wij dat niet?
En waarom voelen wij dat niet? En waarom merken wij dat niet? En waarom moeten wij elke doopdienst weer die uitdrukking horen, dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood? Pasen is mooi, maar misschien wel te mooi om waar te zijn. Wij kunnen ons voelen als de oude Jacob. Toen wij dat hoorden, bezweek ons hart. Ja, gemeente, die vragen die kunnen er zijn. En de catechismus geeft een prachtig antwoord. De dood is een doorgang naar het eeuwige leven. Maar die vraag naar dat stervensproces, die staat nog. Er was ooit een rabbi en die was in gesprek. Ik weet niet precies of het met een paar andere Joden was die vertelden dat de Messias gekomen was. Of dat het misschien wel een gesprek was met een paar christenen die probeerden duidelijk te maken tegenover deze rabbi dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias was. En de rabbi die luisterde en die luisterde en die keek peinzend en starend door het raam naar buiten. En hij zweeg even en toen draaide hij zich naar zijn gesprekspartners en hij zei: ik kijk door het raam naar buiten, ik zie daar een begrafenisstoet. Dus de Messias is nog niet gekomen. Ik zie nog steeds de dood. Ik zie nog steeds de gebrokenheid in het verdriet. Wel gemeente, wat? Ja, is daar een antwoord op zo'n vraag? Ja, daar is een antwoord op. En het antwoord is dit. Dat Jezus opstond uit de dood. Dat hij opstond niet zonder de dood, maar voorbij de dood, na de dood. Dat woord opstaan heeft dat al in zich. Hij kon niet opstaan als hij niet eerst gestorven was. Maar dat is toch al een belangrijke gedachte. En als wij dan hier Lucas 24 lezen, dan wordt dat ook meegenomen. Deze vrouwen die gaan naar het graf. Waarom naar het graf? Omdat Jezus begraven was. Omdat ik dood was. Omdat ik gestorven was. Omdat zij wisten dat zijn lichaam was afgekoeld en afgelegd. En de engel zegt tegen hen: hij is hier niet. Hier. In dit graf. Waar hij wel was. Nu niet meer, maar hij was daar wel. Al die vrienden en al die familieleden die wij tegenkomen in het Paasevangelie zijn allemaal mensen die van één ding overtuigd zijn: dat Jezus waarachtig dood was. Gestorven was. En dat is ook wat de engel tegen hen zegt. Als hij in onze tekstwoorden die vrouwen aanspreekt, dan zeggen die engelen: gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden. En ten derde dagen weer opstaan. Dus dat heeft Jezus ook gezegd. Hij moest gekruisigd worden, hij moest sterven. Eerst sterven, dan opstaan. Dat gold voor Jezus Christus. Dat geldt voor elke christen. Wij hebben hier de belofte van opstanding, om op te staan voorbij de dood. Maar wij zullen daar, gemeente, niet komen dan alleen door de dood heen. Zoals Jezus dit barre, angstige leven geleefd heeft. Zoals Jezus dit leven gevoeld en ervaren heeft in zijn pijn en ellende. En daaruit, door die dood heen, is opgestaan. Wat is nu een christen? Een christen is eenvoudig iemand die de voetstappen van Jezus Christus navolgt. Dus kinderen, als je achter Jezus aanloopt, kom je daar waar Jezus ook was. Dat is nogal eenvoudig. Maar dat betekent dus ook dat een christen in de dood komt. Omdat Jezus daar was. En daarom, gemeente, zijn wij als christenen gedoopt. En hebben we Romeinen 6 gelezen. Of weet gij niet, zegt de apostel. Met andere woorden, dat hoef ik jullie niet meer te vertellen, want dat weet je al. Dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dus als je gedoopt bent, dan is dat het bewijs dat je sterven gaat. Want je bent met Christus gedoopt. Indien wij, zegt Romeinen 6 vers 8, met hem gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We zijn gestorven, we zullen leven. Dus die realiteit van het sterven en van het stervensproces, die blijft staan. Gemeente, dat lijkt misschien maar een beetje een schamel antwoord. Moeten wij door al dat verdriet heen en door al die ziekte en door al die pijn heen, omdat Jezus erdoor ging? Ja, gemeente. Maar het is wel een belangrijk antwoord. Een christen lijkt op Christus. Een christen volgt de Heere Jezus. En als Jezus is opgestaan, niet zonder de dood en niet langs de dood, maar door de dood en voorbij de dood, dan zullen wij ook opstaan. Door de dood heen. Door het sterven heen. Door het ziekteproces. Geldt ook voor ons. Waarom moeten wij nog sterven? Omdat wij Jezus navolgen. Opstaan voorbij de dood. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus is opgestaan in dit leven. In dit leven. En die twee dingen, gemeente, die eerste en die tweede gedachte, dat daar zit wel wat spanning tussen. Voorbij de dood en toch in dit leven. Wij lezen in Markus 12 over een gesprek, een bijzonder en een indrukwekkend gesprek dat Jezus voert met de Sadduceeën. Die niet geloven dat er na dit leven nog een ander leven is. En die komen met een strikvraag en die zeggen, hoe zit dat nou, hè? Die vrouw die met 7 mannen getrouwd is geweest. En met wie zal ze nu straks getrouwd zijn als in dit leven hiernamaals? En dan zegt de Heer Jezus iets bijzonders. Hij zegt, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, dat geloven zij ook. Die Sadduceeën. En zegt Jezus, God is niet een God van dode mensen, maar een God van levende mensen. Ja, dat geloven zij ook. Nou zegt Jezus, als die twee dingen allebei waar zijn, dan kan het niet anders. Of Abraham, Isaac en Jacob zijn levende mensen. Als God een God is van levenden en als God de God is van Abraham, Isaac en Jacob, dan zijn Abraham, Isaac en Jacob niet dood, maar levend. En dat is ook waar. Er is een leven na dit leven. Maar toch, Abraham, Isaac en Jacob leven niet meer in dit leven bij ons. Wij zeggen dan, met zo'n uitdrukking die we allemaal wel kennen, denk ik, ze hebben het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Ze leven, ja, maar ze zijn niet meer bij ons. Ze zijn bij God. Prediker 12 spreekt daarvan. Wanneer de mens sterven gaat, dan keert de geest weder tot God die hem gegeven heeft. Dus die ziel die leeft, maar die keert terug naar God die hem gegeven heeft. Zo leven Abraham, Isaac en Jacob, zo leven alle gelovigen die gestorven zijn. En niet meer in dit leven, maar bij God. Is Jezus nu ook zo gestorven, gemeente? Zou dat de betekenis zijn? Dat Jezus, ja, hij leeft werkelijk, maar hij heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hij is gestorven en zijn geest is teruggekeerd naar God. En in die zin leeft hij, net als Abraham, Isaac en Jacob. Nee, gemeente, nee. Zo is de opstanding van Jezus niet. Dat hij opgestaan is, betekent niet dat hij nu bij God is. Wat is nu die geweldige ontdekking, die verbijsterende openbaring die deze vrouwen op de paasmorgen ervaren, dat is niet dat Jezus nu bij God is, maar dat Jezus weer bij hen is. Dat Jezus niet in dat eeuwige leven is, maar in hun leven. Dat hij bij hen gekomen is. In dit leven. Jezus is voorbij de dood. En toch in dit leven. Ik denk dat dat de betekenis is van dat woordje weer. In vers 7 aan het einde. De zoon is mensen. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. Die hier door de engelen worden herhaald. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden. En ten derde dagen weer opstaan. Wat betekent dat woordje weer? Is dat u of jou ooit opgevallen? Elke zondagavond horen we het. Ten derde dagen wederom weer opgestaan van de doden. Weer opgestaan? Weer opgestaan, wat betekent dat? Voor de tweede keer opgestaan? Nee, dat kan niet. Waarom gebruiken we dat woordje weer? Dan gebruiken we dat woordje weer soms. Nou, dat geldt voor sommige mensen met de griep nu. Ik ben weer ziek. Ik ben voor de tweede keer ziek. Was even beter, maar ik ben weer ziek geworden. Dat betekent dat woordje weer. Voor de tweede keer. Of je hebt een horloge dat het niet goed doet en je brengt hem weg naar de horlogemaker en je krijgt hem terug. Hij doet het weer. Hij doet het opnieuw. Maar dat past hier ook niet. Dat hij ten derde dagen opnieuw zou opstaan. Nee, dat past niet. Wat betekent dat woordje weer in deze tekst? Gemeente, wij gebruiken dat woordje weer op nog een andere manier. Stel dat iemand zegt, ik moet vanavond heen en weer naar Amsterdam. Dan betekent het woordje weer terug. Ik moet heen en terug. Nou, dat is de betekenis die we hier moeten hebben. Jezus is gekruisigd en op de derde dag terug opgestaan. Terug in dit leven. Hij is teruggekomen. Weer opgestaan. Terug opgestaan. Terug in dit leven. Terug in deze wereld. Terug in onze werkelijkheid. Dat betekent dat de Heer Jezus niet ons heeft overgebracht in een nieuwe wereld. Dat is niet de opstanding. Maar dat betekent dat Hij teruggekomen is in onze wereld. Dat hij levend is teruggekomen in onze wereld. Weet je wel, die stervende wereld. Die wereld van dood en van pijn. Die wereld van tumors en Alzheimer en eenzaamheid. Die wereld van Syrië en van België. Daarin is Jezus terug opgestaan. In deze wereld. Gemeente, deze wereld is door de opstanding niets veranderd. Dat denken wij zo vaak. Wij stellen die vraag, als Jezus is opgestaan, waarom dan nog ziekte? Waarom dan nog dit? Waarom dan nog dat? Maar de wereld is niet veranderd. Ook niet toen Jezus opstond. Jezus is niet opgestaan om de wereld te veranderen, maar om ons hart te veranderen. Hij is teruggekeerd in deze wereld om naast ons te staan en bij ons te zijn. Om mee te gaan in dit leven. Hij leidt ons door dit zware, moeilijke leven. Hij is bij ons in de stervende wereld. Hij leidt ons straks door die treurige dood. Naar de zaligheid. En als hij bij ons is, gemeente, kunnen we overal zijn. Zelfs in deze wereld. Kinderen, ik heb in de voorbereiding ook aan jullie gedacht. Want jullie kunnen ook vragen hebben. Jullie kunnen soms hele goede, hele diepe vragen stellen. En je denkt misschien ook wel, en je zegt het, waarom moest opa sterven? Of waarom is mama zo vaak verdrietig? God kan toch alles? En de Heer Jezus heeft toch de dood overwonnen? Kan hij dat dan ook niet veranderen? Die vraag die kennen jullie misschien ook wel. Nou kinderen, dat geldt voor jullie ook. Dat de Heer Jezus niet is opgestaan om deze wereld te veranderen. Maar de Heer Jezus wil bij jou zijn. In deze wereld. Met alle verdriet. Met alle zorgen. En hij wil, kinderen, hij wil ook jullie brengen tot geloof. Daar wil hij je hebben. Ik geef een voorbeeld. Ik probeer het voor jullie ook duidelijk te maken. Stel je voor dat er een groep reizigers is. Misschien, laten we zeggen, 10 mannen. Die een onherbergzaam gebied met bergen en bossen zijn ingegaan. Maar ze zijn verdwaald. Hopeloos verdwaald. Niemand weet de weg meer. Niemand weet hoe ze hier nog uit gered kunnen worden. En ze zitten daar bij elkaar. Koud en somber en hopeloos. Uitgeput en vermoeid. Waar moeten ze heen? Is er nog redding mogelijk? Dan is er 1 van die 10 mannen die opstaat. 1 die opstaat. En die weggaat. Waarom gaat hij weg? Laat hij zijn 9 vrienden in de steek? Denkt hij alleen aan zichzelf? Is dat een egoïst? Zoekt hij alleen voor zichzelf een goed heenkomen? En denkt hij, als ik me maar red en als ik straks maar veilig ben, daar waar warmte is en medicijnen en voedsel. Zo kan het lijken. Maar zo is het niet. Die ene persoon, die gaat door dat barre, onherbergzame, koude gebied en die worstelt zich daardoor heen om hulp te halen. Uiteindelijk vindt hij hulp, vindt hij middelen, vindt hij medicijnen, vindt hij voedsel. En wat doet hij dan? Denkt hij, zo mooi, ik ben er. Ik ga nooit meer terug. Ik ben veilig. Nee, kinderen, weet je wat die ene man doet? Die pakt al die spullen mee en die draait zich om. En die gaat terug dat donkere, duistere bos in. Terug, waarom terug? Naar zijn vrienden. Naar zijn vrienden. En dan komt hij bij hen terug. Met alle hulp, met alle middelen. En hij zegt, hier ben ik weer. Zijn ze dan al gered, die andere 9? Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Want nu hebben ze een gids. Nu hebben ze iemand die de weg weet. Nu hebben ze iemand die zegt, ik zal jullie meenemen. Ik zal jullie beloven. Jullie komen in veiligheid. En dan gaan ze nu met z'n 10. Is dat bos minder donker? Zijn de heuvels minder steil? Nee, het is nog steeds een gevaarlijk en een moeilijk terrein. Maar ze hebben de gids. Ze hebben de gids bij zich. Die hen leidt. En die hen brengt naar het beloofde land. Kinderen, zo is de Heer Jezus. Hij is weggegaan toen hij stierf. En ze dachten, nu heeft hij ons zo goed verlaten. Maar hij kwam na 3 dagen terug. Met zijn hulp. Met zijn genade. En hij zegt tegen die vrouwen. En hij zegt tegen de discipelen. En hij zegt tegen ons, kom maar mee. Ik ben jullie gids. Door dit leven heen. Ik ben voor jullie teruggekomen. En ik zal jullie brengen. Daar waar ik was. In de heerlijkheid. Ja, zegt dan een van de kinderen. Maar dominee, ik wil opa terug. Opa die gestorven is. Dat zou ik willen. U kunt allerlei dingen vertellen over Pasen en over opstanding. Maar ik zou willen dat opa er weer is. Nou kinderen, je mag verlangen hoor. Je mag verlangen naar opa, maar... Maar deze wereld wordt niet goed, o kinderen, als opa er weer zou zijn. Deze wereld werd zelfs niet goed toen Jezus hier weer terugkwam. God heeft ons in deze wereld niet geschapen opdat wij hier het geluk zouden vinden. Maar God heeft ons hier geschapen opdat wij God zouden vinden. En daarom geeft hij deze boodschap aan ons. Daarom zegt God tegen ons, daar is de Heere Jezus als de gids. En hij geeft ons geloof. En hij geeft ons hoop. En hij geeft ons weer verlangen. Net als die 9 mannen die eerst hopeloos waren, maar nu weer hoop hebben. Die hun verlangen naar redding hadden opgegeven, maar nu weer gingen verlangen. Zo komt de Heere Jezus bij ons. En dan zegt hij tegen ons: ik neem jullie mee. En eens maak ik alle dingen nieuw. Onze tweede gedachte, opgestaan in dit leven. We gaan naar onze derde gedachte. Opgestaan naar zijn woord. De engelen zeggen tegen de vrouwen: gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Dan staat er in vers 8: en zij werden indachtig zijn woorden. In de herziene Statenvertaling staat zoiets als: zij herinnerden zijn woorden. Maar ik vind dat ouderwetse woord indachtig toch wel heel mooi. Zij werden zijn woorden indachtig. Want het is niet zo, gemeente: oh ja, nu herinner ik het me weer. Ik was het even kwijt, nu weet ik het weer. Dat zouden we kunnen denken bij dat woordje herinneren. Nee, ze werden het indachtig. Dat besef brak door. Er zit iets in van aanvaarding, van erkenning, van geloof. Zij werden indachtig zijn woorden. Dat had hij gezegd. Dat had hij gezegd. Er staat een vergelijkbare tekst in Johannes 2, vers 22. Daarom staat er: als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dus dat indachtig worden heeft ook de kleur, zeg maar, van geloven. Dus die vrouw die staan daar bij dat graf, dat lege graf, en zij horen de woorden van Jezus. Zij horen de woorden die door de engelen herhaald worden. Dit zei Jezus. En die schemering als het ware, die moet verdwijnen. En die woorden die beginnen te glanzen en te schitteren. Dit had Jezus gezegd: ik zal moeten overgegeven worden in de handen van de zondige mensen. En gekruisigd worden. En op de derde dag weer opstaan. Hij had het gezegd. Er is een wat ouderwetse uitdrukking voor: indachtmakende genade. Ja, dat is genade. Als je de woorden van Jezus weer gaat herinneren. Als ze weer terugkomen in je gedachten. In je denken. Gemeente, we hebben op deze paasmorgen geen behoefte aan nieuwe informatie. Ja, zegt iemand, maar ik wil altijd nieuwe dingen horen in de preek. Dat is goed. Maar de kern van Pasen is niet: ja, maar ik moet nog meer informatie hebben, ik moet nog meer kennis hebben, ik heb nog te weinig kennis. Wij weten genoeg, Jezus is opgestaan. Maar wat wij nodig hebben is indachtmakende genade. Daarmee bedoel ik: wij moeten ons realiseren wat Jezus gezegd heeft. Wij moeten tot het besef komen wat die woorden van Jezus inhouden. Dus de woorden kennen we. De informatie hebben we. En zij werden indachtig zijn woorden. Wat brak er bij deze vrouwen door? Dat Jezus gelijk had. Wat gingen zij beseffen? Hij wist het. Dat hij sterven zou en opstaan. Hij wist het. Hij zei het. Hij deed het. Dat is indachtmakende genade. Hij wist het. Hij zei het. Hij deed het. Gemeente, wat hebben wij nodig in deze ellendige wereld? In de stervende wereld. Wij hebben nodig de woorden van Jezus. Wat hebben wij nodig in de spreekkamer van de oncoloog. En ze werden indachtig zijn woorden. Wat hebben wij nodig als wij staan bij het geopende graf van een geliefde? Indachtmakende genade. Wat hebben wij nodig in onze zonde en onze schuld? Indachtmakende genade. Het besef wat Jezus heeft gezegd. Wat hebben wij nodig in onze verlorenheid? In onze wanhoop, hopeloosheid, uitzichtloosheid. Besef wat Jezus heeft gezegd. Hij weet het. Hij zegt het. En hij doet het. Gemeente, als hij zo machtig was, hè, dat hij wist, kon zeggen, ik ga sterven, ik zal gekruisigd worden, ik zal begraven worden en ik zal weer opstaan. Dan zijn de woorden van Jezus niet maar wat bla bla, maar kracht en leven. En als die woorden klinken in uw en jou en mijn leven, dan is dat maar niet wat loos gepraat, maar is dat kracht. Als hij zichzelf uit de dood heeft kunnen opwekken, gemeente, zou hij uw situatie en jouw leven dan niet aankunnen? Misschien is dat wel goed om vandaag, op deze Paasdag, terug te denken. Ons leven te overzien. Ik moest er net aan denken toen we Psalm 42 zongen. Menigwerf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. Kijk eens terug naar je leven. Misschien zijn er momenten geweest die je alweer bijna vergeten bent. Waar God met zijn genade gekomen is. Wat hebben wij nodig? Indachtmakende genade. Wat hebben wij in deze wereld, gemeente? Die stervende wereld, waar Jezus in teruggekomen is zonder de wereld te veranderen. We hebben zijn woord. We hebben zijn belofte. Die woorden van Jezus veranderden de vrouwen. Waar vindt hier in Lucas 24 dat omslagpunt plaats? Niet als ze het lege graf zien, want dan worden ze twijfelmoedig. Niet als zij de engelen zien, want dan worden ze zeer bevreesd. Wanneer komt dat geloof? Toen zij het oog van het geloof richten op de woorden van Jezus. Gemeente, dat mogen wij ook doen. Wat hebben wij in deze wereld? Wij hebben de woorden van Jezus. Wij hebben de woorden van Jezus. Wij mogen die geloven. Wij mogen die toe-eigenen. We mogen ze indachtig zijn. Hebt u dat geloof? Heb jij dat geloof? Heb jij een gids in dit leven? Geloof je in de levende Christus? Geloof je dat hij terug is gekomen? Wie leidt jou straks door dit barre leven heen en door de verdrietige dood? Wie gaat er met je mee? Heb je een gids? Of heb je niemand? Gemeente, wij mogen hem aanroepen. Wij kunnen hem aanroepen en ik weet zeker dat hij je hoort. Waarom? Omdat hij niet dood is, maar levend is. Hoe weet ik dat? Omdat we mogen denken aan zijn woorden. En hij gezegd heeft. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen. En gekruisigd worden. En op de derde dag weer opstaan. Christus is opgestaan. En wie in hem gelooft, heeft de gids naar het eeuwige leven. Amen. Wij zingen opnieuw uit Psalm 42. Het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Psalm 42, vers 5. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heere Jezus Christus. U bent teruggekomen in deze wereld. In ons leven. In ons bestaan. In onze werkelijkheid. Met zijn zonde en zijn schuld. Met zijn verdriet en met zijn gebrokenheid. Weder opgestaan. Van de doden. Door de dood heen. En terug in dit leven. En we danken u dat u onze gids bent. En dat u ons dat vergezicht opent. Naar het hemelse. Naar het eeuwige leven. Heren, wij bidden u dat. Dat wij u mogen aanroepen. En in u geloven. En dat wij bij elke stap in dit leven. Denken aan uw woorden. Gedachtig zijn, bijna vergeten, uitreddingen en beloften weer helder voor de geest mogen hebben. Heere, geef het ons, indachtmakende genade, ook als het leven moeilijk is, maar dat de vreugde en de glans van Pasen dit leven mag doortrekken. Heere, zo danken wij en bidden wij met elkaar. Ook in ons midden is er veel verdriet en veel gebrokenheid. Er is niemand bij wie dat voorbij gaat. Oud en jong, we kennen het allemaal. En Heere Jezus, u wilt bij ons zijn. En daar bidden wij om. Geleid ons door dit leven. Geleid ons als onze gids. Geef dat wij niet alleen door dit leven gaan. Die weg zou voor ons te zwaar zijn. Geef ons geloof. Geef die verandering, als bij deze vrouwen. En zij werden indachtig, zijn woorden. Heren, we danken u dat dit het evangelie is. Dat u ons geopenbaard hebt. En dat elke zondag weer klinken mag. En dat elke paasdag weer verkondigd wordt. Dit evangelie dat zijn vrucht en zegen in deze stervende wereld zal hebben. Heren. Wees ons nabij, breng ons vanmiddag opnieuw samen in uw huis. En ook morgen, we bidden en we danken u dit uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God de bron van vreugd. Psalm 43, vers 3 en 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.